Goedemiddag gemeente, mijn naam is Marcus van Toor en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Wim Vermeulen en het orgel wordt bespeeld door Karel Deemoet. Nou, ben je student, net afgestudeerd of werk je een aantal jaar en vind je het leuk om nieuwe Jacobikerkers te ontmoeten? Dan kan dat achterin de kerk aan het eind van deze dienst. Er is drinken en er zijn hapjes en we hopen op een mooie borrel, een mooie ontmoeting met de jongeren in deze kerk. Dan namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe en laten we die nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er, en vrede voor u, voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Deze paastijd denken we met elkaar na, in ieder geval vanmiddag, over wat je zou kunnen noemen de kosmische dimensie van Pasen. Pasen heeft ook alles te maken met de nieuwe schepping. Christus als eerstgeborene van de nieuwe schepping. Zo spreekt Paulus over hem in Colossense 1, wat we straks samen zullen lezen. Daarom beginnen we de dienst met Psalm 104. Een psalm waarin God wordt geloofd en geprezen als schepper. We zingen vers 1 en 8. bidden we samen dat God met zijn geest vanmiddag heel dicht bij ons is. Hier in de kerk of als je op afstand met ons bent verbonden. Laten we bidden. Heer Jezus Christus, u loven en prijzen en aanbidden wij. U aanbidden wij als de opgestane, als de levende in ons midden. Wij danken u dat u uw leerlingen na die glorieuze dag van uw verrijzenis niet in de steek hebt gelaten, maar dat u hen opzocht. Uw bange leerlingen die zich achter gesloten deuren verschansten, u begroette hen met uw vrede. U nam Thomas apart en hij mocht zijn vingers in uw wonden leggen. U nam Petrus apart en u herstelde hem in ere. En zo bidden wij u, neem ook ons vanmiddag apart. Want we verlangen ernaar om de kracht van uw opstanding te kennen. Maar we zouden niet goed weten hoe dat moet. U weet, wij zijn genomen uit het stof van de aarde. We zijn mensen van de aarde. We hebben de dood in ons bloed. Wij zoeken niet als vanzelf de dingen die boven zijn. En daarom bidden wij, Geest van God, kom ons te hulp. Vergeef ons, genees ons. Heel ons, vernieuw ons naar uw beeld, het beeld van de opgestane. Open uw woorden voor ons, zodat we ze kunnen aannemen als brood voor ons hart. Maak onze tongen los, zodat we het loflied kunnen zingen. En zegen ons dit uur en de rest van deze dag. In Jezus' naam. Amen. Wij openen samen het woord van God in de brief die de apostel Paulus schrijft aan christenen in Colosse. Via hen richt hij vanmiddag ook het woord tot ons. We lezen Colossense 1, vers 12 tot en met 20. Horen wij het woord van God? Breng met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde, alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Tot zover de lezing deze middag. Daarbij uit de Heidelbergse Catechismus, die bezig is om het credo te bespreken, de 12 artikelen. Vraag en antwoord 46, de zondag die gaat over de opstanding. Met die typische catechismusvraag, wat de opstanding van Christus ons nut, wat wij daaraan hebben. En dan het antwoord, in de eerste plaats heeft Hij, Christus, door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat Hij ons, de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, deelachtig kon maken. Ten tweede worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is de opstanding van Christus voor ons een zeker, een betrouwbaar onderpand van onze zalige opstanding. Ik zet twee streepjes onder woorden uit Colossense 1, waarin over Christus gezegd wordt dat hij beeld van God is, de onzichtbare en de eerstgeborene van heel de schepping, vers 15. En dat hij, vers 18, de tweede helft, de eerstgeborene is uit de doden. Daarover straks meer in de verkondiging. We zingen ter inleiding daarop uit Psalm 89. En na de verkondiging luisteren we eerst naar muziek en zingen we aansluitend gezang 479. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Ik heb het niet nageteld, maar er schijnen in ons melkwegstelsel zo'n 300 miljard sterren te zijn. 300 miljard, dat is een 3 met, schrik niet, 11 nullen. En als dat je nog niet duizelt, men denkt dat er zo'n 100 miljard melkwegstelsels in het heelal zijn. Bij elkaar opgeteld brengt dat het aantal sterren dus op een 3 met 11 nullen maal een 1 met 11 nullen. Ik kan me daar werkelijk geen enkele voorstelling bij maken. En ergens, in die gigantische ruimte, zweeft een minuscuul blauwgroen bolletje dat aarde heet. En ergens op dat minuscule blauwgroene bolletje bevinden jij en ik ons. Minuscuul kleine mensen op de tweede zondag na Pasen in de Jacobi, luisterend naar de middagpreek. Wat betekent dat? Als je dat een beetje op je laat inwerken, kun je dan nog wel zeggen dat je leven betekenis heeft? Als je beseft hoe ongelooflijk klein je eigenlijk bent. Kun je blijven volhouden dat het ergens op slaat dat je bestaat? En dat je leven ertoe doet? Als je bedenkt dat je in feite een volstrekt verloren stipje bent in een eindeloos heelal. Misschien zeg je, inderdaad, ik denk daar, als ik 's nachts wakker ligt, best wel eens over na. En als ik dat doe, dan duizelt me dat. En ik krijg het er eerlijk gezegd ook wel een beetje benauwd van. Daarom verdring ik het ook maar weer snel. Nou, troost je. Je bent niet de enige die van zulke dingen wakker ligt en zeker niet de eerste. De beroemde natuurkundige Blaise Pascal deed het ook al in de 17e eeuw. In zijn beroemde verzameling gedachten, zijn pensées, schrijft hij: als ik denk over de korte duur van mijn leven, verloren in de eeuwigheid ervoor en de eeuwigheid erna, dan word ik bang. Want waarom ben ik nu hier en niet ergens anders? Wie heeft mij hier geplaatst? En op een andere plek schrijft hij: de eeuwige stilte van de eindeloze ruimte vervult mij met angst. We kunnen zelfs nog verder teruggaan. Ook de oude Grieken discussieerden al heel wat over deze vragen na. Over wat het nu betekent om mens te zijn op deze aarde. Je te bevinden in een kosmos die eindeloos veel groter is dan jij bent. Is er meer dan het zichtbare? Is er een plan? Is er iets tussen hemel en aarde? Is er een God misschien? En zo ja, wat betekent dat voor mijn leven? In de brief aan de Colossenzen, waar we vanmiddag een fragment uit lezen, spelen dat soort vragen op de achtergrond een belangrijke rol. En Paulus, hij probeert zoals in al zijn brieven, als een goed pastor in gesprek te gaan. En die vragen zo goed en zo kwaad als het gaat te beantwoorden. Ik zei al, veel van die vragen waren dus echt wel heel grote vragen. En het verwarrende voor de christenen in Colosse toen was dat zij in hun omgeving op die vragen heel verschillende antwoorden hoorden. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Een verwarrende hoeveelheid stemmen en geluiden die elkaar ook nog eens voortdurend tegenspraken. Wat dat betreft verschilt onze tijd niet heel veel van die van de apostel Paulus. Je had in zijn tijd bijvoorbeeld de volgelingen van Epicurus, een invloedrijke denker met veel aanhang. Misschien heb je zijn naam wel eens gehoord. Hun visie als het over deze dingen ging was eigenlijk best eenvoudig. Je zweeft, zeiden ze, als mens inderdaad rond in een grote leegte, maar dat moet je gewoon aanvaarden. Tussen hemel en aarde is er eigenlijk niks. Het heelal is leeg. En woorden als God, de natuur of het lot, dat is eigenlijk gewoon één grote betekenisloze pot nat. En het hoogste doel is dat je je daar gewoon niet te veel door laat afleiden. Helemaal aan de andere kant van het spectrum had je de Stoïcijnen. En volgens hen was er juist van alles en nog wat tussen hemel en aarde. Het heelal is overvol, meenden zij te weten. Met een eindeloze hoeveelheid aan kosmische machten. Goddelijke, halfgoddelijke wezens die jouw leven proberen te beïnvloeden. Die verering eisen en gehoorzaamheid. Die je angst aanjagen. En waar je inderdaad voortdurend rekening mee hebt te houden. En ergens tussen die twee uitersten in bevonden zich de christenen. Een kleine, nog helemaal niet zo invloedrijke groep mensen die geraakt was door het evangelie. Die daarin was gaan geloven in het nieuws dat Paulus bracht over Jezus, de gekruisigde en de opgestane. En met die christenen in Colosse voelde Paulus zich heel sterk verbonden. Aan het begin van de brief dankt hij uitgebreid voor hun geloof, voor hun hoop, voor hun liefde. En in deze brief probeert hij mee te voelen met die grote vragen die daar rondgingen. Want je kunt je voorstellen dat dat allemaal nogal verwarrend was. Hoe zit dat nou? Is het heelal leeg of is het gevuld? Moeten we rekening houden met allerlei goden, machten, krachten of ons daar juist niks van aantrekken? Ongeveer tegen die achtergrond schrijft Paulus de woorden waar we ons vanmiddag wat over buigen. Het zijn woorden die gaan over Christus. Ook al valt zijn naam nergens. Het zijn woorden die gaan over Pasen. Ook al lees je niks over de vrouwen, over het lege graf, over Thomas, over Petrus en Johannes of over de Emmausgangers. Aan alles voel je, dit is andere taal. Het is geen verhaal. Het is ook niet echt een betoog of een preek. Misschien kun je nog het beste zeggen, dit is een lied. Het is een gedicht waarin Paulus de betekenis van Pasen, zou je kunnen zeggen, maximaal oprekt. Christus is niet alleen degene die op de paasmorgen Maria aanspreekt en die een week later Thomas nog eens persoonlijk opzoekt. Nee, Christus, de opgestane, de eerstgeborene uit de doden, is ook de eerstgeborene van de schepping. Paulus verkent in dit stuk dus, zou je kunnen zeggen, de kosmische kant van Pasen en van Christus. Misschien een beetje een vergeten dimensie, zou je kunnen zeggen. De catechismus zwijgt er overigens over. Die heeft het niet over deze kosmische dimensie van Pasen. Sowieso is de catechismus eigenlijk, best opvallend, vrij snel klaar met Pasen, om het zo te zeggen. Voor Goede Vrijdag worden ruim 2 zondagen lang de tijd genomen om allerlei aspecten van de Goede Vrijdag te belichten. En dat is natuurlijk goed, want er is genoeg over te zeggen. Maar Pasen moet het doen met deze ene kleine zondag. Best vreemd, vind je eigenlijk niet? De theoloog Noordman zei ooit dat de Westerse kerk de meeste moeite heeft met Pasen. De Oosterse kerk heeft de meeste moeite met Goede Vrijdag. Ik denk dat je dat hierin terugziet. In dit korte catechismusantwoord. We weten ons in het Westen niet goed raad met Pasen. Dat is niet erg. Dat is zelfs heel goed te begrijpen. Maar in plaats van dat we daarom maar heel kort over Pasen zijn en daarna weer snel doorhoppen naar iets nieuws, zou ik zeggen laten we vanmiddag met Paulus die grote dimensies van Pasen juist verkennen. Want ver voordat we Jezus leerden kennen als het kind in de kribbe, ver voordat we Jezus leerden kennen als de man aan het kruis en als de opgestane Heer, was hij er al. In feite, zegt Paulus, kun je de hele schepping niet begrijpen zonder hem. En op allerlei manieren probeert Paulus in dit lied de relaties, de connecties, de verbindingen tussen Christus en de schepping, de kosmos, duidelijk te maken. Wat opvalt, is dat een aantal keren het woord alles valt, of alle dingen. Alle dingen in de hemel en op de aarde. Alle zichtbare en onzichtbare dingen. Je merkt, Paulus gelooft niet in een leeg heelal. Niet in een eindeloze ruimte waar je als minuscuul mensje betekenisloos in rondzweeft. Zoals de Epicuristen dachten. Het heelal heeft wel degelijk betekenis. En jij, minuscuul mensenkind, jij hebt ook betekenis. Dankzij hem. Dankzij Christus, de eerstgeborene van heel de schepping. Want om hem draait dit lied. Hij geeft betekenis. Hij houdt alles bij elkaar. Geen eindeloze leegte dus om ons heen. Maar Paulus gelooft ook niet in een eindeloze hoeveelheid goden en halfgoden, machten en krachten die ons voortdurend op allerlei manieren proberen te beïnvloeden, zoals de Stoïcijnen dachten. Nou ja, die machten en krachten zijn er misschien wel, maar Paulus wil niet dat wij in al die machten en krachten geloven en dat wij ze allemaal even serieus nemen. Uiteindelijk is er maar één in wie je mag geloven. Christus. Hij is de spil waar alles om draait. Al die machten en krachten, daar staat hij boven. Ze zijn door hem en voor hem geschapen. En meer ruimte hoef je ze niet te geven. Zo gaat Paulus in op de vragen waar die christenen in Colosse mee zaten. Waar Pascal van wakker lag. En jij misschien ook wel eens. En zo leert hij de christenen in Colosse en ons vanmiddag ons eigen lied te zingen. Ons eigen paaslied. Met een refrein dat telkens op hetzelfde neerkomt. Christus, Christus, Christus. Dat is de naam waar het om draait. Wees niet bang. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. Oké. Zeg je misschien maar, hoe moet ik me dat dan precies voorstellen? Die verbinding tussen Christus en alle dingen. Ik bedoel, als alle dingen op de een of andere manier iets met Christus te maken hebben, dan zou je dat toch ook op de een of andere manier moeten merken. Ik moet zeggen dat ik dat een heel fascinerende vraag vind en een heel begrijpelijke vraag. Maar het is niet zo'n hele makkelijke vraag. Ik denk, vroeger leken mensen daar wat meer moeite mee te hebben, minder moeite mee te hebben. Misschien ken je het lied Op bergen en in dalen. Ja, overal is God. Ik hoor dat lied niet zo vaak meer zingen. En daar valt misschien ook wel iets voor te zeggen. Want ja, die verbinding tussen God aan de ene kant en alle dingen aan de andere kant, dat is ook wel een beetje een ingewikkelde verbinding. De natuur, de schepping, de kosmos, die kan ontzag bij je oproepen. En terecht. Maar is een gevoel van ontzag, is dat hetzelfde als God? En daar komt nog dit bij. De natuur heeft ook altijd zo twee gezichten. Misschien ken je het verhaal van de schrijver Eduard Douwes Dekker, Multatuli, die de Max Havelaar schreef Er gaat een verhaal over hem dat hij, toen hij een klein jongetje was, ooit een wandeling maakte met zijn vader. En onderweg kwamen ze een merelnest tegen. En ze zagen hoe moeder merel haar jongen net een vette worm opvoerde. Prachtig toch, zei de vader, hoe God dat allemaal gemaakt heeft. Waarop de kleine Eduard geantwoord schijnt te hebben: vindt die worm dat ook, vader? Ik bedoel maar, de natuur heeft altijd twee gezichten. De natuur roept schoonheid en verwondering op aan de ene kant, en terecht. Maar de natuur heeft ook wreedheid en kan afschuw bij je oproepen aan de andere kant. Maar welke kant vertelt ons nu het meeste over God? Zeg het maar. Nou, Paulus zegt vanmiddag dit tegen ons. Laten we het niet hebben over God in het algemeen, maar laten we het over Christus hebben. Hij is, vers 15, het beeld van de onzichtbare God. Maakt dat verschil, zeg je? Ik denk het wel. Bij Christus denken we niet aan God in het algemeen, maar denken we aan de God die mens werd. Denken we aan de gekruisigde en aan de opgestaan Heer. Bij Christus denken we aan de God die het lijden en de nood en de schuld en de dood is binnengegaan. En die de dood heeft overwonnen. De machten en de krachten die zich tegen hem keerden. Het had er alle schijn van dat ze zouden winnen. Vriend en vijand waren het erover eens dat ze Jezus nooit meer terug zouden zien. Maar op de paasmorgen bleek het tot ieders verrassing anders te zijn. Het graf kon Christus niet houden. En al die machten en krachten, ze hadden het nakijken. Jezus overwon de dood. En nu dacht ik, zou Paulus misschien dat bedoelen? Zou God op die manier zijn stempel op deze wereld drukken? Zou God zo, als het ware, zijn handtekening achterlaten? Overal waar het leven sterker is dan de dood. En overal waar de chaos en het verval het niet winnen. Tegen alle verwachting in. Is dat waar je Christus in alle dingen kunt zien? Je staat er vast ook niet elke dag bij stil, maar ik las ergens dat het voor wetenschappers die zich ermee bezighouden eigenlijk een enorm raadsel is dat deze wereld in feite niet uit elkaar valt. Alles wordt vanzelf ouder. Je eten bederft, je auto gaat roesten, je plantjes gaan dood. Zo gaan de dingen. En dat is, zeggen wetenschappers die het kunnen weten, eigenlijk wat je normaliter zou kunnen verwachten. Chaos is eigenlijk veel waarschijnlijker dan orde. De kans dat iets vervalt, dat iets afbreekt, is veel groter dan de kans dat er iets groeit of ontstaat. De kans dat een heleboel mensen bij elkaar uiteindelijk een keer oorlog oplevert is eigenlijk groter dan de kans dat er altijd duurzame vrede is. En toch groeien er in deze wereld overal rozen tussen het asfalt. Toch barst deze hele kosmos van eindeloos veel leven. Kijk buiten om je heen in deze prachtige tijd van het jaar. Toch krijgen in onze wereld niet alleen maar mensen ruzie, maar gebeurt er ook verzoening. Toch zetten zoveel mensen zich in voor duurzame vrede, ook vandaag. Toch blijven mensen relaties aangaan, trouwen, kinderen krijgen. Ook al is dat allemaal nog zo complex en kan dat heel veel van je vragen. toch blijven mensen hoop houden. Ook als ze zich in de meest hopeloze toestanden bevinden. Toch wordt er avondmaal gevierd. Op de puinhopen van verwoeste kerken. Toch groeit de kerk in landen waar christenen sterk worden vervolgd. Toch houden mensen hoop in schijnbaar uitzichtloze situaties. Allemaal voorbeelden van situaties en je kunt er zo je eigen voorbeelden aan toevoegen, waarin het leven sterker is dan de dood. Waarin Pasen het wint van Goede Vrijdag. Allemaal momenten waarop je iets merkt van Christus in alle dingen. Maar zeg je misschien, uiteindelijk wint de dood toch wel. Hoe oud we ook worden. Aan het eind staat een keer de man met de zeis, onverbiddelijk. En ja, dat is ook zo. Maar, verkondigt Paulus ons, die heeft sinds Pasen niet meer het laatste woord. Want de eerstgeborene van de schepping is ook de eerstgeborene uit de doden. En eerstgeborene of eersteling, dat betekent in de Bijbel dat er altijd nog meer zullen volgen. Denk aan de eerstelingen van de oogst. Een uitdrukking die je in het Oude Testament veel tegenkomt. Dat betekent het begin van de oogst. De voorbode van nog veel meer. Er komt dus nog een heleboel achteraan. Dat wordt ook door Paulus hier gebruikt. Christus is de eerstgeborene uit de doden. Er komen er dus nog een heleboel achteraan. Zijn opstanding, zegt de catechismus, is het betrouwbare onderpand van onze opstanding. De donkere weg die hij betrad, komt uit in het hemelrijk, zegt een paaslied. In wie hem volgen op dat pad, worden aan hem gelijk. Dat is de belofte van Pasen. En om die te horen moet je in de kerk zijn. Want daar is hij present. Daar is Christus als, zoals Paulus het in dit stuk zegt, als het hoofd van het lichaam. Het lichaam is de kerk, de gemeente. Dat zijn wij. Hij is het hoofd. En hier komt hij naar je toe. Hier leer je hem te ontdekken in alle dingen. Hier word je, zoals de catechismus het ook zegt, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Wat is dat nieuwe leven? Om te beginnen dat je dus anders gaat kijken. En dat je Christus gaat ontdekken in alle dingen. Hier komt hij naar je toe. In de woorden van het evangelie. In de tekens van brood en wijn. Brood en wijn, tekens van de schepping die ons de herschepping verkondigen. Christus in alle dingen. Het komt gewoon naar je toe. Want, zegt Christus, ik weet je wel te vinden hoor. Op dat minuscule blauwgroene bolletje. Ik geef je leven betekenis. Ik leef. En jij zult leven. Amen. Laten we ons geloof belijden in Christus als de eerstgeborene van de schepping en de eerstgeborene uit de doden. We zeggen samen de woorden van het geloof. We gaan daarbij staan en we zingen aansluitend de aangegeven couplet uit Psalm 73. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij zal komen zal te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft vanmiddag en met hem voor elkaar bidden. Heer Jezus Christus, wij loven en prijzen uw grote naam. Wij aanbidden u als de eerstgeborene van de schepping, als de eerstgeborene uit de doden. Wie hebben we in de hemel behalve u? Wat kan op aarde ons ten diepste vervullen? Alleen u. Wij danken u, Heere God, dat u zo naar ons toe kwam vanmiddag als de opgestane. Dat u ons zomaar even apart nam, zoals u ooit uw leerlingen apart nam. Dat u ons twijfel stilt en ons verlangen. Dat u ons in liefde omvangen houdt. Ons bij onze rechterhand neemt. Tegen ons zegt, kom, sta op, wandel, leef voor mijn aangezicht en wees oprecht. Zo danken wij u, Heere God, dat u op allerlei manieren in alle dingen bent. Dat u uw handtekening achterlaat in deze wereld. Wij danken u dat u ons daarvoor vanmiddag uw ogen opende. Onze ogen opende. En we danken u voor al die rozen die bloeien tussen het asfalt. Voor al die momenten en plekken in onze levens en in de grote wereld om ons heen. Waar u als de gekruisigde en opgestane in zichtbaar bent. Wees ook zo vanavond in ons midden. Als dit de avond is van het gedenken. Als we stilstaan bij 80 jaar bevrijding, morgen en vanavond bij wat dat gekost heeft. We danken u, Heere God, dat we dat als land volhouden. Dat er nog altijd een dodenherdenking is. Dat er mensen zijn die zich daaraan geven, die dat belangrijk vinden. Help ons om dat besef gaande te houden, wakker te houden. Ook in een tijd waarin soms heel andere geluiden te horen zijn. Heere God, wij bidden u dat we de vrede nooit vanzelfsprekend zullen vinden, maar dat beschouwen zullen als een vrucht van uw aanwezigheid. Toch overwint de genade. Toch overwint de vrede. Toch overwint u uiteindelijk alle oorlog en tegenstand. Geef dat wij in dat licht zullen gedenken vanavond. Zegen ons in de week die komt. Help ons u te zien in alle dingen waar we ook zullen zijn. Als we na de vakantie weer op school zitten. Onze studie weer oppakken. Aan het werk gaan. Misschien geen werk hebben of niet kunnen werken. Of niet meer hoeven te werken, hoe het ook zij. Open onze ogen, waardoor wij u kunnen zien in alle dingen. Zegen ons als wij in stilte die dingen voor u neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. En hoor ons als wij samen de woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag, mijn naam is Aldus van der Kamp en namens de diaconie mag ik de collecte van deze dienst toelichten. En de eerste collecte die is bestemd voor Kerk in Actie en heeft als doel noodhulp in Soedan. In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Sudaan. En duizenden mensen zijn toen ook omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. En Kerk in Actie die biedt via haar uitgebreide internationale netwerk van kerken hulp aan deze vluchtelingen. Die of in Sudan zijn of in Zuid-Sudan en buurland Ethiopië. Ze ontvangen daarbij materiële steun, zoals landbouwspullen of hygiënespullen. Maar ook psychosociale hulp, waaronder traumahulp aan kinderen. De tweede collecte die is bestemd voor de wijkgemeente en deze collecte is een aanvulling op de stichting of op de actiekerkbalans. En de derde collecte dat is de zendingscollecte en die is bestemd voor Open Doors met als specifiek doel bekleed de vervolgde vrouwen met hoop. In landen waar christenen vervolgd worden, worden gelovige vrouwen ook vaak geïsoleerd en gemarginaliseerd. En Open Doors wil naast deze vrouwen staan. Want zij blijken ook juist in hun situatie vaak het evangelie te verspreiden in hun omgeving. En met ons gebed en onze gift geven we hen de kracht om daar ook mee door te gaan. U kunt dan deze collecte geven via de kerkapp, via de QR-code die is afgedrukt of bij het collecteblok wat u vindt bij de verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Bij ons laatste lied. Een lied dat we, voor zover ik weet, nog nooit gezongen hebben hier in de Jacobi. Maar een lied dat een prachtige brug vormt tussen deze dienst en de rest van deze avond. Een lied waarin we oefenen om Christus te zien in alle dingen. De melodie is niet heel erg moeilijk, maar soms dan heb je een woord waar verschillende noten onder zitten. Dat zijn de woorden waar een streepje onder staat. Dus let daar even op bij het zingen. Wij zingen lied 1014. Richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede deze avond in. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.